Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst, hier in de kerk en als u thuis meeluistert en kijkt. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmiddag gaat dominee Ella den Butter uit Rijnsburg ons voor. Dinsdagavond, 17 november om 7 uur, is de eerste keer het oefenen voor het kerstfeest met de kinderen. Woensdag 18 november om 19:30 vergadert de kerkenraad. Inzameling van de gaven. We vragen u om uw gaven over te maken op het rekeningnummer van de kerk. Deze week vragen we in het bijzonder uw aandacht voor de zending. Voor genoemde data geldt, zo de Heer wil en wij leven. Tot zover.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Uit de 112e psalm, het eerste vers. Zing, zing de lof van het opperwezen, welzalig hij die God blijft vrezen en zijn geboden houdt in waarde. Zijn zaad zal machtig zijn op aarde, zelfs daalt op zijn nakomelingen een schat van dierbare zegeningen. De eerste vers uit Psalm 112. De kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En aansluitend uit Psalm 26, het derde vers. Uw goede tierenheid die zich alom verspreid is te alle tijd voor mijn gezicht. Ik houd oprecht van handel daar ik in uw waarheid wandel, mijn schreden naar uw wet gericht. 26, 3, na de geloofsbelijdenis. En daarna lezen we samen uit Gods woord Psalm 73. De schriftlezing is Psalm 73.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degene die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddeloze vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris. Zij zijn niet in moeite als andere mensen, en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovardij als een keten, het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet, zij gaan de inbeelding van het hart te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken booslijk van verdrukking, zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe. Als hun wateren een volle beker wordt uitgedrukt. Dat zij zeggen, hoe zou het God weten, al zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben zij rust in de wereld, zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tervergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Terwijl ik de ganse dag geplaagd ben, en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, zie, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op het einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen, gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden teniet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Want zie, die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afhoreert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn vertrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen.
Laten wij samen de God van het woord zoeken in gemeenschappelijk gebed en bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van het evangelie. Laten we bidden. Heere, we komen aan de middag van deze dag voor uw heilig aangezicht. En we danken u dat wij hier in de kerk met een gedeelte van de gemeente aanwezig kunnen zijn rondom uw woord. En dat een ander gedeelte thuis met ons verbonden is en op die wijze eveneens rondom uw woord kan zijn. Wat is het een voorrecht, Heere, dat u ons die middelen geeft, zodat toch de hele gemeente samen onder het woord kan komen, samen kan luisteren, samen het geloof kan belijden, samen bidden, zoals wij ook nu tot u naderen. En wij erkennen u daarvoor als degene die uw koninkrijk in stand houdt, als de goede herder die zijn kudde hoedt en weidt, waar ze zich ook bevindt. Die wandelt tussen de gouden kandelaren en geen van die kandelaren uit het oog verliest, maar spreekt en geeft wat nodig is. En Heere, dan leggen we het voor uw aangezicht neer, met de dankbaarheid dat wij dat kunnen doen met elkaar. Maar voor uw troon leggen we neer dat de tijden waarin we leven ook als gemeente moeilijk zijn. Lastig om als gemeente elkaar te blijven ontmoeten. Lastig om die onderlinge contacten ook waar te nemen en elkaar op te bouwen in dat allerheiligst geloof. Daar waar we als gemeente niet gezamenlijk kunnen opgaan naar uw huis en hier in de kerk bij elkaar kunnen zijn, waar ons hart zich niet kan uiten in het meezingen in de psalmen met elkaar. Maar ook alle onzekerheid, Heere, die er nog is. Hoe lang het nog duren gaat. Of het allemaal nog weer zal worden zoals het eerst was. Heere, u weet het. Als wij het niet weten, dan zegt dat nog niets over uw wetenschap. En als wij geen dag vooruit kunnen kijken, dan zegt dat nog niets over uw alwetendheid. U oefent ons, Heere, in deze tijd in het vertrouwen op u. U oefent ons in de trouw aan uw woord en aan uw dienst. En in die oefening, Heere, kan het ook wel eens ervaren worden als een beproeving. En ook dat leggen we maar eerlijk aan u voor. Als de vreze van uw naam in ons hart is gekomen, als uw geest ons heeft vernieuwd van binnenuit en als er het verlangen is om voor uw aangezicht te leven tot uw eer, dan kunnen we deze tijd ook ervaren als een beproeving. Als het verlangen er is om naar uw huis te gaan en we staan niet op de lijst om naar de kerk te gaan. Als we thuis met ons gezin nu op dit ogenblik luisteren en de aandacht erbij houden, is vele malen moeilijker thuis dan in de kerk. Als we misschien tot de gemeente behoren, maar we zitten vol met vragen. Vragen die ons langzamerhand deden afdrijven en doen afdrijven van de kerk en van het geloof. Misschien wel die vragen, waar doen we het eigenlijk voor? En dan nu niet naar de kerk kunnen, het wendt op een bepaalde manier soms ook weer, Heere. Dat we elders kunnen luisteren en nog op een andere manier misschien wat tot ons nemen. Maar de kudde en het lichaam zoals u erover spreekt. Want zo spreekt u toch over de plaatselijke gemeente. Een kudde, een kandelaar, een lichaam. waar we onze plek hebben gekregen, waar u ons hebt ingevoegd. Heren, dat is zo moeilijk te beleven en dat is zo moeilijk in de praktijk te brengen. We bidden of u ons vast wil houden. En we bidden of u ons wil leiden door het onderwijs vanuit uw woord. Want wat dat betreft zijn we niet de eerste die beproefd worden. We zullen ook niet de laatste zijn. We zijn niet de eerste die met vragen rondlopen en vragen die soms diep kunnen ingrijpen. U geeft in uw woord er ook voorbeelden van en we danken u, Heer, dat u ze ook hebt aangezet, onder andere Asaf, om zijn vragen op te schrijven. Dat u hem de talenten gaf om er een gedicht, een lied, een psalm van te maken. En dat die psalm eindigen mag om het door te geven aan anderen. Wie heb ik nevens u in de hemel? We bidden of dat ook deze middag uw hand mag zijn die ons leidt. En waar wij misschien naar de kerk gekomen zijn of thuis zitten met allerhande vraagtekens, dat uw handen eraan gaan trekken. En die vraagtekens weer uitrekken tot een uitroepteken. Ja, waarlijk, God is Israël goed. En wil zo aan de hand van uw woord en door de leiding van uw Heilige Geest ons brengen tot die belijdenis voor het eerst, maar ook hernieuwd, dat u goed bent. En zo bidden we, Heren, voor elkaar. Als er onder ons zijn die worstelen met vragen of in de beproeving nog op andere wijze misschien ook zitten, andere aanvechtingen ook kennen, laat uw woord, laat het lied van Asaf, laat uw geest de prediking ook deze middag nemen om als een hand van u te zijn die ons vastgrijpt, onze hoofden opricht, ons doet zien naar dat offer. En nog verder omhoog, naar u die in de hemel zit. En wil zo ons samen zijn hier in uw huis en thuis. Ons samen zijn rondom uw woord, zegenen. Tot uw eer. Tot ons heil. Tot opbouw van de gemeente. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Ja, Heren, daar bidden we u ook om. Als deze pandemie wereldwijd is en er zoveel andere christenen op deze wereld ook door getroffen worden, kleine gemeentes, zwakke gemeentes, nog maar net ontstane gemeentes, gemeentes op het zendingsveld, gemeentes die ontstaan zijn door evangelisatiewerk, gemeenten in de vervolging en de verdrukking door de vijanden en die het ook aan den lijve ondervinden, de vijandschap tegen het kruis. Heren, we bidden om uw ontferming wereldwijd. Leg uw handen, uw armen beschermend om uw volk wereldwijd heen. En voeg er nog toe. Die misschien juist door al de vragen van deze tijd stilgezet worden. En al het automatische wat er was en nu weggevallen is aan het denken zijn gezet. En misschien wel iemand die zomaar thuis nu op internet zit en deze dienst of een andere dienst meemaakt en aan blijft haken. Heren, gebruik uw woord als het net uitgeworpen wordt. En vang ze. En breng ze veilig in uw handen thuis. Wij bidden, Heren, of u zich wil ontfermen over deze wereld waar nog zoveel meer aan de hand is dan alleen deze pandemie. Waar natuurrampen zich voltrekken die nauwelijks de aandacht krijgen in het nieuws. Waar oorlogen nog steeds gevoerd worden, waar terreur heerst, waar de dreiging is van geweld. Waar mensen nog steeds op de vlucht zijn, verdreven van huis en haard. Waar aardbevingen, overstromingen, zoveel bedreigen en zoveel slachtoffers hebben gemaakt. Heren, deze wereld is als in barensnood. Ontferm u onzer. En wij weten dat het dwars hier doorheen moet gaan naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar wij bidden u om ontferming, om vrede, om de werking van uw geest met uw woord wereldwijd En dat het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de ware vrede brengt in allerlei bevolkingsgroepen, allerlei rassen en naties en volkeren. Daar loopt het toch op uit, heren, die ene schare voor uw troon uit allerlei geslachten, talen, volkeren en landen. Wilt u er op deze dag in het bijzonder aan bouwen, bijeen vergaderen, vasthouden? Wij bidden u, heren, voor de vele zieken die er zijn, ook in ons land. Die ook geraakt werden door het virus en daarvan last ondervinden. Maar soms daar ook echt ziek van zijn, ernstig ziek. We bidden u voor alle medici, alle verplegend personeel en artsen. Op de verpleegafdelingen, maar ook op de IC. Wij vragen van u om wijsheid, om kracht, om uithoudingsvermogen, om liefde, om voor de patiënten te zorgen op een zo goed mogelijke manier. Wij bidden u om de middelen die daar ook voor nodig zijn. En wij smeken u, heren, laat er een keer komen in al deze dingen. Laat er een verandering komen, zodat we terug kunnen naar de dingen die voorheen waren. Niet zonder de les geleerd te hebben, heren, bewaar ons daarvoor. Want we zijn zo kort van geheugen, we kunnen het zomaar weer vergeten. Maar dat we wel terug kunnen naar het samen opgaan naar uw huis. Het elkaar weer ontmoeten. Het elkaar ook weer kunnen begroeten. Heren, zo bidden wij om uw ontferming en zegen, om uw bijstand, om uw hulp. We zijn maar kleine afhankelijke mensen en wij bidden ook dat voor onze regering en alle die beleid maken en dat hebben te bedenken en uit te voeren. We bidden om wijsheid van u en om de leiding van uw geest. Heren, wees met degene in deze gemeente die moeite en zorg ervaren, ziek zijn, de ouderen. Degene die niet naar de kerk durven misschien of niet meer kunnen. De weduwe, de weduwnaren, alleengaanden. Heren, ieder in zijn of haar omstandigheden, gedenk naar de grootheid van uw barmhartigheid in ieder en schenk genadig wat nodig is. En zo zoeken we uw aangezicht, heren, biddend, beleidend dat wij zondaren zijn en dat alles wat u ons schenkt een genadegave is. En als u ons dingen afneemt of onthoudt, dat het u niet onrecht te duiden is. Maar wat u ons nog zou afnemen, heren, laat het niet zijn uw woord, het licht op de kandelaar, niet uw geest. De geest die in alle waarheid leidt, de geest die ons bidden leert, de geest die het geloof ontsteekt in onze harten en ons leert geloven. De geest die ons uw woord verklaart. Laat alles wat wij missen kunnen, heren, als dat afgenomen wordt, het zij zo. Maar laat uw geest niet van ons wijken. En we pleiten daarbij op de belofte. De belofte van uw Zoon die gezegd heeft, ik zal u een andere trooster zenden. Heere, wil ons zo door uw woord en geest geregeerd en geleid ook in deze dienst brengen tot uw gewijde tent. Om daar met een verwonderend oog op te zien naar wat u werkt, gedaan hebt en doen zal, om zo vertroost, vermaand, aangespoord en bemoedigd verder te mogen onder uw handen. Verhoor ons, heren, in Christus' naam, die aan uw rechterhand is en die altijd leeft om voor uw volk te bidden en die u altijd hoort. Amen. Uit de 73ste psalm, het eerste en het zesde vers, 73, 1 en 6. Uit diezelfde psalm straks het 12e en het 13e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, omdat u mijn rechterhand wilde vatten. En het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde naast u toch lusten? 12 en 13 uit psalm 73 na het amen van de prediking. En we luisteren samen naar deze psalm. En ik lees u dan in het bijzonder het eerste vers. Na het opschrift, een psalm van Asaf. Dan deze woorden die eigenlijk de kern zijn van de psalm. Immers is God Israël goed. Degene die rein van hart zijn. Geliefde gemeente, deze eerste woorden van de psalm, die vormen een belijdenis. God is voor Israël goed. En dat is een belijdenis die de kinderen al onderwezen kregen. De kinderen leerden die al. Ouders die vertelden het hun kinderen. Jongen, God is goed voor ons. En ongetwijfeld heeft ook Asaf deze woorden als kind geleerd en is hij ermee vertrouwd geweest. Heeft hij ze nagesproken, God is Israël goed. Maar er is in zijn leven een periode gekomen dat hij deze oude belijdenis kwijtraakte. Niet meer van harte mee kon belijden. Hij had het wel gehoord van zijn ouders, hij had het ook wel gezegd zelf, maar er waren situaties ontstaan waarin hij het niet meer kon onderschrijven. Hij had er een vraagteken achter gezet. Is God voor Israël goed? Een vraagteken. Hij heeft ermee geworsteld. Maar u ziet in onze tekst het woordje immers staan of waarlijk. Er is iets teruggekomen. Die belijdenis die hij geleerd had, die hij ging bevragen, dat een groot vraagteken voor hem werd. Het is uiteindelijk weer geworden tot een uitroepteken. God heeft hem vastgegrepen en heeft als het ware, en zo stel ik het maar even voor, aan het vraagteken getrokken. Hem erbuit getrokken. En dat vraagteken werd uitgerekt en het werd weer een uitroepteken. Waarlijk immers, God is voor Israël goed. Maar dat heeft hem wel strijd gekost. En aanvechting. En moeite. En we zetten deze middag boven de preek Gods goedheid. Gods goedheid. En die wordt in de eerste plaats betwijfeld. Is dat nou zo? In de tweede plaats beleefd. Ja, het is waar. En het wordt ook beleden. God is goed. Dus Gods goedheid. Betwijfeld, beleefd, beleden. Zoals gezegd, Asaf heeft deze belijdenis dus van jongs af aan geleerd. God is voor Israël goed. Een van de grondbelijdenissen van het volk van Gods verbond. Niet als een automatisme, laat ik dat er wel gelijk bij zeggen. Het is niet zo dat het volk Israël dan zei van nou, we zijn het volk van het verbond, dus is God wel goed voor ons. Want het is niet alles Israël wat Israël heet, zegt Paulus. En Asaf zegt het ook. Hij voegt er nog iets aan toe immers. God is Israël goed, degene die rein van hart zijn. Dus het was voor Asaf niet iets van, nou, ik behoor tot dat volk, ik ben een van de besnedenen. Of als ik het in taal van het Nieuwe Testament zeg, we zijn gedoopt, we behoren bij de kerk, we zijn kinderen van het verbond, dus God is wel goed voor ons. Nee, voor de reinen van hart. De zuiveren van hart. Wie zijn dat? Wel, zuiveren van hart zijn geen mensen die een bepaald niveau hebben bereikt in hun geloof, dat ze zonder zonde zijn geworden of zo, of een bepaalde volmaaktheid hebben bereikt, dat je zegt, nou, dat zijn nou echte Israëlieten, dat zijn nou echte kerkmensen, echte verbondskinderen, bij wie je eigenlijk niks meer aan te merken hebt, nee. Zuiveren van hart zijn precies die mensen die ontdekt hebben dat het verbond van hen zuiverheid eist. Reinheid vragen. En dat ook zoeken. Dat zijn juist mensen die bij zichzelf de onreinheid hebben ontdekt. En daarom de reine God van het verbond zijn gaan zoeken. Gaan vragen om zuiverheid. Gaan vragen om reiniging. Ze strijden tegen die onzuiverheid van hun hart. Want Asaf noemt het zelf ook straks nog, zijn handen wassen in onschuld. Dus het zijn mensen die hebben geleerd dat ze gewassen moeten worden. Dat is geen uitdrukking in de zin zoals Pilatus het later zegt als hij de Heer Jezus overgeeft tot de kruisdood en zegt, nou, ik wil er niks mee te maken hebben, ik was mijn handen in onschuld. Nee, maar die hun handen reinigen om onschuldig te worden. Die mensen, die, je zou het nog met een ander woord kunnen zeggen, die de Heere oprecht vrezen. Als je zo iemand bent geworden, als je tot die zuivere, die reine van hart, als je hoort tot die mensen die zoeken naar de vereniging en de zuivering van hun zonde, dan nog wil dat niet altijd zeggen dat je het kunt meebeleiden. God is goed. Althans, Asaf kon het op een gegeven ogenblik niet meer. Die werd er in aangevochten. Dat werd hevig in twijfel bij hem getrokken. Hij was het zelfs bijna helemaal kwijt. En wat de oorzaak daarvan geweest is, je krijgt een vage indruk wat er misschien aan de hand geweest is. Als je de verse 3 tot en met 5 leest, hij was nijdig op die dwazen, die goddelozen die niet met God leven, die hun eigen zin doen. Ze hebben vrede, het gaat hen voor de wind. Kennelijk heeft hij zelf niet die vrede, die rust. Dat vierde vers, er zijn geen banden tot hun dood toe, hun kracht is fris. Misschien had hij een ziekte onder de leden, had hij geen kracht. Werd hij getrokken naar het graf toe voor zijn gevoel en liep zijn leven af. Ze zijn niet in de moeite als andere mensen. Ze worden met andere mensen niet geplaagd. Misschien waren er wel mensen die hem nawezen, die hem naar het leven stonden, waar hij last van had, die hem lasterden. Op allerlei manieren in zijn leven is er aanvechting en dat is op een verschrikkelijke manier in zijn leven binnengekomen. En wat is dat dan voor twijfel die in zijn hart ontstaat? Het is niet de twijfel, zoals je dat tegen kan komen. Ja, nou ben ik hier in Nederland geboren en nou heb ik de Bijbel meegekregen van huis uit. Maar als ik ergens in een islamitisch land geboren was, dan was ik wel moslim geworden. Wie zegt mij wat waarheid is? Het is niet de twijfel van de tijd waarin wij leven, van ja, wat is inderdaad waarheid en je moet er maar uithalen wat jezelf past en de waarheid is wat je zelf wil geloven en zoek maar een beetje de levenshouding waar je je goed bij voelt. Het is ook niet de twijfel bij Asaf, bestaat God eigenlijk wel? Is er wel een God? Het gaat bij Asaf eigenlijk nog veel dieper. Het raakt de kern van zijn bestaan. Het grijpt hem zo in de situatie van zijn leven aan dat hij er bijna aan onderdoor ging. Dus niet die houding die je misschien tegen kan komen als je iemand het evangelie wil vertellen en die zegt ja, maar. En dat soort vragen dan opwerpt om het eigenlijk van zich af te houden. Als God goed is, waarom dan? Nee. De laatste houvast in de aanvechting die Asaf had, werd hem uit handen geslagen. De nood in zijn leven is zo dat hij zocht de Heere oprecht te vrezen. Maar de hele dag wordt hij gekweld en zijn bestraffing is er iedere morgen. En in die ziekte, in die tegenspoed, in wat hem aangedaan wordt, is er ineens die ontzettende aanvechting, die influistering. En het haakt in zijn hart en hij krijgt die haak er niet uit. Waar doe je het eigenlijk voor, man? Die influistering. Het maakt niks uit of je God dient. Kijk om je heen. Kijk naar je buren in blakende gezondheid en voorspoed. En kijk naar wat jij hebt. Ze zetten een grote mond op en ze zeggen: God ziet het niet, God is er niet en God weet het niet. Nou, kijk in je eigen leven. Weet God nou van je af? Heb je nou de beleving dat God van je weet dat hij goed is? God weet het niet. Waar zou je voor bidden? Waarom zou je Bijbel lezen? Waarom zou je naar de kerk gaan? Waar doe je het voor? En die vreselijke aanvechting heeft zich vastgezet in de ziel van Asaf. En iedere morgen werden ze als het ware heviger. Voor niets heb ik mijn hart gezuiverd. Voor niets heb ik mijn handen in onschuld gewassen. Waar doe ik het voor? God let er niet op. God is goed, ja. Mijn ouders hebben me wel dat onderwezen. En mijn ouders hebben het wel beleden. En ik heb er ook wel wat van gezien in het leven van mijn ouders. En er is een moment geweest dat ik het ook nog wel gezegd heb voor in de kerk. En beleden heb, God is goed. Maar ik ben het kwijt. Is het waar? Is dat nou waar? Zie je hoe diep dat gaat? Het is de vraag, wie is God voor mij? Eén stap verder, één duwtje verder, zegt hij. En hij was uitgegleden en in de afgrond gestort. Dat is de twijfel van Asaf, de aanvechting, de bestrijding. Voordat we er verder naar luisteren, gemeente, eerst iets anders. deze aanvechting, deze beproeving, zoals Asaf die heeft meegemaakt in al die diepte en die ernst, is niet een beproeving, is niet een aanvechting die ieder kind van God op deze manier moet kennen. Dat moeten we ook tegen elkaar zeggen. Deze aanvechting wil niet zeggen dat ieder kind van God er zo diep door moet. En ook niet tegen elkaar zeggen dat de twijfel bij het geloven hoort. Die aanhoudende twijfel, die methodische twijfel, dat dat een kenmerk van het ware geloof zou zijn. Dat zou ook wel wat raar zijn, niet waar? Geloven is je toevertrouwen aan God en zijn woord. En als je dan gaat zeggen, ja, maar de twijfel daaraan hoort daarbij. Dat is eigenlijk zeggen dat zwart het element is van wit. Geloven hoort bij het twijfel, dan het twijfel hoort bij het geloven, dan zou je zeggen de onzekerheid hoort bij de zekerheid. Dat is raar. Dat is ook niet zo. En als er iemand in de kerk of thuis zou zeggen, deze twijfel zoals Asaf hem zo diep doorleeft, is God goed voor mij? God let er niet op. God ziet het niet. Waar doe ik het voor? Zo diep heb ik het niet meegemaakt in mijn leven. Zo heb ik het niet ervaren in mijn leven. Wees God er dankbaar voor. Wees God er dankbaar voor dat je in die aanvechting niet gekomen bent. En dat hij je daar nog op dit moment voor heeft bewaard. Want hij is de goede herder die zijn schapen rijdt aan de grazige weiden en de zeer stille wateren. Het kan door een dal van diepe duisternis, van de schaduw van de dood gaan, ja. Maar hij kan ook de kleine zachtjes leiden en de lammetjes in zijn armen dragen. En als u het zo nog niet hebt ervaren of niet hebt ervaren, dan hoef u niet te zeggen, nou Heere, laat me het dan maar zo ervaren. Volg de Heere dan maar als een gehoorzaam schaap in oprechtheid en in dankbaarheid, in ootmoed. Het is natuurlijk wat anders als er mensen zouden zijn die zeggen, nou ja, deze aanvechting ken ik niet. En het is eigenlijk altijd wel heel vlak in mijn leven, heel egaal. Het is één rechte streep. Ik heb eigenlijk nooit twijfel en nooit aanvechting en nooit bestrijding. Dan zou je dat toch eens eerlijk tegen het licht moeten houden van het woord. En lees dan eens een paar psalmen en zie eens of dat nou herkenbaar is. Als het leven van het geloof altijd op de toppen was en altijd de rechte lijn was van het altijd weten en het nooit bestreden worden, dan hadden we eigenlijk maar een heel dun psalmboekje gehad, toch? Er zijn maar een paar psalmen die zo de lof zingen. Het merendeel van de psalmen worden de vragen en de worstelingen en het schuurt en het kraakt soms. En het woord van God staat soms haaks erop. Want er komt nog vlees en wereld bij, toch? De Satan zit niet stil en hij laat die kudde van de goede herder heus niet ongemoeid, hoor. En dat maakt dat deze psalm 73, en dat is toch wel iets om bij stil te staan, gemeente. Psalm 73 behoort tot die groep psalmen die, en ongetwijfeld ook hier in de gemeente, graag gezongen wordt. Juist ook de verzen die we straks gaan zingen. Hoe komt dat? Er zijn van die psalmen die raken je, die raken veel andere gelovigen ook. En dat je zegt, samen zingen we psalm 23, 42, 68, 103, 116. Ook deze psalm 73, die toch een bepaalde plek gekregen hebben in de kerk. Hoe komt dat? Zou het niet zijn omdat wat hier Asaf beleeft wel heel diep toch iets is dat veel van de kinderen van God op een bepaalde manier op zich afkrijgen. Is het nou waar voor mij? Is God goed? Wist ik het maar? En al zijn we er niet zo diep als Asaf doorgegaan, zal misschien toch wel iets van de herkenning zijn als we de Heere en zijn koninkrijk hebben lief gekregen. Dat je in je leven momenten hebt dat je het kan zeggen en dat je het kan belijden en dat je het mag ervaren. De Heere is goed, maar dat er ook momenten zijn dat je het kwijt bent. Dat je het misschien zingt zometeen, maar dat je hart er niet in meekrijgt. Dat je in je agenda die afspraak met de arts hebt staan en een uitslag moet gaan krijgen. En als die arts dan je aankijkt en je ziet het al aan de blik in zijn ogen. We kunnen toch niks meer voor u doen. Het spijt ons. Dat het zomaar tussen je handen uitglipt. Heren, waar bent u? Of er zijn nog wel veel meer andere dingen op te noemen, nietwaar? De tijd waarin we nu leven met alle onzekerheden. En heb je je baan volgende maand nog? Of je bedrijf nog? De boel zal maar weer op slot gaan elders in Europa. En je bent afhankelijk voor je bedrijf daarvan. En dat je het wel mee kan zingen misschien, maar beleven. En misschien zit u wel, of jij wel, of u thuis, midden in zo'n aanvechting. En misschien toch ook wel zo dat je zegt, het moet niet al te lang meer duren, want ik raak het kwijt. Is het toch een bijzondere voorzienigheid van de Heere, nietwaar, dat hij deze psalm heeft laten opschrijven door Asaf. En dat de Heilige Geest hem de woorden gegeven heeft om het onder woorden te brengen en het ons voor te houden. En dat hij het zeggen kan. Ik heb ook met die vragen gezeten. En ik heb ze heel erg meegemaakt, die vragen. Maar ik kan je verkondigen. Het is voor mij opnieuw een uitroepteken geworden. God heeft me eruit getrokken. En ik kan het je zeggen. God is voor Israël goed. Hoe is dat gegaan? Hoe heeft de Heere hem eruit getrokken? Hoe komt het tot de beleving weer van die belijdenis? Ja, waarlijk, God is Israël goed. Om dat te zien, gemeente, zou ik u graag meenemen naar een drietal verzen in deze psalm. Vers 15 en vers 17 en vers 23. Drie beschermende ringen, als het ware, die de Heere om Asaf heeft heengelegd om hem eruit te halen. Om van het vraagteken een uitroepteken te maken. De eerste is vers 15. Indien ik zou zeggen, ik zal al zo spreken, ziet, ik zou trouweloos zijn aan het geslacht van uw kinderen. Wat is de eerste ring die God om Asaf heen heeft gelegd? Dat is de ring van het verbond. Van het verbond. Dat staat er niet zo letterlijk, maar het is wel waar het over gaat. Want als ik ook zo zou spreken als de goddeloze, als ik erin mee zou gaan met die vraag van God ziet het toch niet, God let er niet op, waar doe je het voor? Dan zou ik ontrouw worden aan uw kinderen. God heeft zijn kinderen in deze wereld. En hoe krijgt hij die kinderen in deze wereld? Hij heeft het verbond opgericht met Abraham en zijn zaad na hem. En dat verbond, daar heeft hij de belofte gegeven als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als die geest aan het werk gaat met de belofte in het hart van die verbondskinderen, dan leren ze het kennen. Dan worden ze van die mensen die de reinheid gaan zoeken en die de zuiverheid gaan bidden. En dan gaat die geest in hun hart het geloof werken en de belofte van het verbond uitwerken. En ze gaan de eis van dat verbond ook zien. En ze zoeken de Heere en ze geloven hem en ze gaan vertrouwen op hem. En ze mogen de vergeving ontvangen en ze zeggen dan tegen elkaar, God is voor ons goed. Als Asaf aan die mensen denkt. Hij is het kwijt. Is God goed voor mij? Dan denkt hij aan de kinderen van God die hij heeft leren kennen. En van wie hij weten mag dat ze de Heere vrezen. En die het tegen hem kunnen zeggen. Joh Asaf, jij bent het misschien kwijt. Joh, maar ik weet het nog. En ik zie het nog. God is echt goed. Als hij denkt aan de anderen die God vrezen en de goedheid van God mogen beleven. En als hij dan zich te binnen brengt, ik zeg het vaarwel, dan zou hij ontrouw worden aan die anderen. Ontrouw worden aan Gods kinderen om hem heen. En dat kan hij niet. Dat wil hij niet, dat mag hij niet. Want als ik ontrouw word aan het volk van God, dan word ik ook eigenlijk ontrouw aan de God van het volk. Het is niet het enige wat God als bescherming om hem heen legt, maar het is wel het eerste. De genade van God van het verbond en van anderen in dat verbond. Van de gemeente waartoe je behoort en waar je gezet bent en waar je een plek gekregen hebt. Dat je in je aanvechting om je heen mensen mag kennen die mogen zeggen, en toch, ik heb het geleerd, God is goed. En dat verbond is niet iets vanzelfsprekends hoor. En dat er kinderen van God om je heen zijn is niet iets vanzelfsprekends. Er zijn er helaas ook die de Heere de rug toekeren. En die zeggen van mij hoeft het niet meer. En die ontrouw worden en die breken met Gods kinderen en met Gods verbond. En soms kom je ze tegen. Misschien heb je er wel mee op catechisatie vroeger gezeten en ze zijn afgedwaald. Je komt ze tegen en zegt, joh, ga jij nog naar de kerk? Ja, ik ga nog naar de kerk. Nou, ik niet meer hoor. Ik niet meer. Je moet het toch zelf doen. Ontrouw geworden. En misschien dat hier iemand zit of thuis luistert, die dat misschien ook wel in zijn hart denkt. Als ik 18 ben, dan hou ik het voor gezien. Nog 1 of 2 jaar, of als ik op mezelf woon, dan vind ik het allemaal wel prima. Dat mijn ouders het zeggen, God is goed, best. Maar ik, van mij hoeft het niet. Weet wat je doet. Weet wat je doet. Als je breekt met het volk van God hier. Is ook een breken met de God van het volk hier. En dan word je een mens in de wereld zonder hoop. Zonder God. En waar het op uitloopt, Asaf ziet het heel eerlijk. En hij beschrijft het dat hij straks bij het altaar staat. Als je zo breekt met de Heere en met zijn belofte. En je eigen weg gaat. Gij roeit uit, al wie van u afhoereert, al wie andere goden lief krijgt, zichzelf meer lief heeft dan God. Denk wat je doet. Zoek de Heer, wees trouw. En als je vragen hebt daarover, spreek met iemand van wie je de indruk hebt dat hij er iets van weet. Die je verder kan helpen. Je hebt een plek gekregen in deze gemeente. En ouders, ouderlingen, ambtsdragers, zijn wij antwoorden voor dit soort jongeren? Zijn wij uitroeptekens voor onze pubers? Dat is geen scheldwoord hoor. Pubers, dat zijn, weet je wat dat zijn? Dat zijn jongeren met vragen. Die zoeken uitroeptekens. Zijn wij uitroeptekens dat we ze toch voor mogen houden? God is goed. God is genadig. Ik ben er doorheen gegaan. Ik heb zelf de vragen gehad als waar jij nu mee zit. Maar ik heb een weg gevonden. De Heer heeft me vastgehouden. Ik mag er iets van zeggen. Dat we een geestelijk antwoord op ze zijn. God is goed. Voor de oprechte van hart zoek de Heer. En lees. Zo legt de Heere een ring van het verbond tot bescherming van Asaf. Maar hij doet meer. De tweede ring die hij om Asaf legt is vers 17. Totdat ik in Gods heiligdom inging en op hun einde merkte. Waarom ging hij het heiligdom in? Vers 16 zegt dat, ik heb gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Waar komt hij terecht met die moeite, waar komt hij terecht met die vragen, met zijn zoeken het te verstaan? Nou, hij zoekt dat niet achter de computer, op Google of zo, ik zeg het maar even plat. Hij komt ermee in de kerk, in de tempel. Wat een zegen om in de kerk te mogen komen en samen in gebed te gaan. Hier geeft God een plaats waar je je vragen mag neerleggen. Waar je het voor de Heer uit mag storten. En jongelui, als je een vraag zou hebben, als je zegt van Heer, daar zou ik zo graag voor willen dat er voor gebeden werd. Hoeft niet met naam en toenaam, hoeft niet in een voorbeden genoemd te worden. Maar waarom zou je het je dominee niet mailen? Dominee, ik zit met deze vraag. Zou je ervoor willen bidden dat ik er een antwoord op vind? In Gods huis mag je komen met je vragen. om stil te worden voor God, om te luisteren, om te zoeken, te verstaan. En dan komt Asaf bij het altaar. Ja, niet dat Asaf verwacht dat God verantwoording gaat afleggen voor hoe hij werkt en wat hij doet en hoe hij levens leidt. God is de soevereine, degene die regeert en die geen verantwoording hoeft af te leggen aan mij. Die mij niet hoeft te laten zien in zijn raadsbesluiten. Ik zou het toch niet kunnen bevatten met mijn kleine verstand. God is daar veel te groot voor. Maar dat je in het heiligdom mag komen en de vragen die je hebt kwijt mag raken. Niet dat je het precies weet, zo zal het gaan. Maar dat God je laat zien hoe wat de uitkomst zal wezen. Nou, heel Openbaring. Heel het Bijbelboek Openbaring is daarvoor. Maar God laat zien wat er nog gebeuren moet en hoe het precies zal gaan en in welke weg en wat wij ervan mee gaan maken en hoe het in ons leven het ons pad zal doorkruisen. We weten het niet. Maar de uitkomst is zeker. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen komen. En het volk dat op hem vertrouwt wordt dwars door al die golfslagen heen thuisgebracht. In het heiligdom vind je dat antwoord. Hij heeft troost gezocht. Bij het altaar. Hij heeft troost gezocht daar waar het woord gepredikt wordt en waar het woord van God de nevels op doet klaren, de mist wegneemt, waar de Heere zelf aanwezig is. En bij dat altaar ziet hij het gebeuren. Wat ziet hij daar? Hij ziet daar een Israëliet met een offerdier. En die brengt dat offerdier naar de priester toe en de priester die zegt, dan moet je je hand op de kop van dat dier leggen en dan moet je je schuld en je zonde belijden en als het ware op dat dier leggen. En dan wordt het dier geslacht en het bloed wordt opgevangen en een deel wordt aan de horens van het altaar gestreken en een deel wordt gesprenkeld op het altaar. Dat dier wordt daarop gelegd en het wordt aangestoken en die Israëliet staat daarbij. En die Israëliet ziet dat dat hele dier opgaat in de vlammen, als een offer voor zijn zonde. En dan krijgt hij het bloed op zich uitgesprenkeld. Hij krijgt deel aan de dood van dat dier. En dan ziet hij het. Dan ziet hij het. Die goddelozen die zonder God leven en die goddelozen die zich geen rekenschap geven dat God het ziet en die denken, God let er toch niet op, je kunt doen en laten wat je wil, wat maakt het uit? Die staan op gladde plaatsen, want zij hebben dat offer niet. En als zij voor God komen te staan, dan moeten ze zelf dat offer brengen op een manier dat zij zelf dat oordeel moeten ondergaan die dat dier ondergaat voor die Israëliet die daar staat. Die Israëliet die mag daar staan en met het bloed besprenkeld en de hoge priester komt terug met de zegen en de zegen wordt uitgesproken over de Israëliet en dat dier is gestorven, maar die Israëliet mag leven en mag met de zegen van God naar huis. Dat heb je eraan. Ze mogen leven op grond van de dood van dat offer. En dan ziet Asaf het weer. Moet je eens kijken. Moet je eens kijken naar dat offerdier. Wat er gebeurt met de goddelozen. Straks. Denk aan de rijke dwaas. Alle dagen leefde hij vrolijk. Hij had alles wat zijn hart begeerde. Hij kon feest aan feest rijgen. En toen stierf hij. Terwijl zijn vrienden om zijn graf nog herinneringen stonden op te halen, wat voor een plezier ze toch met elkaar hadden gemaakt, sloeg hij zijn ogen op in de vlam. Voorbij. Je hebt het al gehad. En die arme Lazarus, met zijn worstelingen en zijn vragen. En waarom gaat mijn leven nou zo? En Heere, waar bent u? Maar toch vertrouw ik op u, omdat u God bent en de God van het verbond. En omdat u dat offer gegeven hebt tot de verzoening van mijn zonde. Hij sloeg zijn ogen op in de hemelse heerlijkheid. Gij zet hen op gladde plaatsen, in een oogwenk. Daar krijg je de antwoorden, bij het altaar. Daar waar de verzoening plaatsvindt. Daar waar het leven om Christus wil geschonken wordt, gepredikt wordt aan een schuldverslagen hart. Als je hier in de kerk mag komen met diezelfde vragen en diezelfde worstelingen. En je zoekt de verzoening van je zonde. En je zoekt de reiniging van je hart en ziel. Hier drupt het bloed van Christus. En dan kan je met een kruis op je schouders van moeite en zorg de kerk binnengekomen zijn. En met een zucht zijn gaan zitten. Heren, waar bent u toch? Heren, weet u wel van mijn bestaan? Weet u wel van mijn worstelingen? Maar als je dan aan de hand van Gods woord geleid wordt tot het altaar van Golgotha en opziet naar Christus, die in zijn waarom hebt gij mij verlaten, al mijn vragen heeft opgenomen en doorleden heeft, dan wordt het anders toch? Dan zijn niet gelijk alle antwoorden op mijn vragen daar. En dan zijn niet gelijk alle problemen opgelost. Maar als hij me vanaf het kruis aankijkt en zegt, vrees niet. Ik ben met u al de dagen. En dat hij dan eens het accent laat vallen voor je ziel op al de dagen. De dagen van je worsteling, de dagen van je vragen, de dagen van je ziekte, de dagen van het delven van een graf van een geliefde, de dagen van, noem het maar op, ik ben met u al de dagen. Dan wordt het toch anders, niet waar? Ik ben met u en al moet u door het water gaan, het zal u niet overstromen, al moet u door het vuur gaan, de vlam zal u niet aansteken. Vrees niet. Daar, in het heiligdom, is die derde beslissende ring die God om Asaf heeft heen gelegd om hem eruit te trekken. Daar waar hij het zegt. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Dan grijpt God hem zelf vast. Dan mag je daar de hand van de Heere ervaren die je niet loslaat. De belangrijkste bescherming die God aan zijn kinderen geeft, als ze dreigen uit te glijden en dreigen weg te glijden. U ziet waar u het kan vinden. In Gods huis. Waar hij zijn handen uitstrekt. Zijn doorboorde handen uitstrekt. En zijn genade laat verkondigen waar een vertwijfelde, aangevochten, arme zondaar, die misschien niet omhoog durft te kijken en alleen maar bidden kan, wees mij de zondaar genadig, vastgrijpt en laat zien. En soms als je de kerk binnenkomt en je hoort het begin van de dienst, dan word je er al bovenuit geteeld, toch? Dat was ervaren. Die bekende woorden, maar die zo ineens in je hart kunnen komen. En die niet zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. En dan zit je hier met al je vragen. En dan hoor je dat. Of met zoveel onrust en met zoveel onzekerheden. Genade en vrede zij u. Heb je het wel eens gehoord als balsem op je ziel? In de kring van het verbond. Waar het altaar staat en het offer gepredikt wordt. Waar God zijn rechterhand uitstrekt om mij, wankelend, twijfelend, klein, onzeker mens, zondig mens, vast te grijpen. En dan is die nooit te laat. Toch? Dan is die nooit te laat. Kan wel eens zo lijken. Kan wel eens zo voelen. Als je denkt aan die moeder van die ene zoon die ze had en die al weduwe was geworden en haar zoon stierf ook nog en hij werd opgebaard en de rouwklagers kwamen en die droegen hem al het huis uit en ze waren het dorp al uit en ze waren bijna op de begraafplaats. Te laat, dacht die moeder. Nog even en hij ligt op de begraafplaats bijna in, mijn jongen. Maar de Heer Jezus die op reis was, die heeft zijn voeten zo gezet. En hij heeft zoveel passen gelopen en zo met zo'n snelheid gelopen, dat hij precies op dat moment de weg van de baar kruiste. Hij was niet te laat. Hij raakte hem aan. Jongeling, sta op. En hij stond op. Gods tijd is altijd de beste tijd. Dat is de hoop voor een kind van God. Als je met je vragen de kerk binnenkomt, dan is God nooit te laat. Heren, grijp me vast. En dan gaat Asaf het toch weer zeggen. Dan gaat hij toch de tempel weer uit. Ja, werkelijk, werkelijk, God is voor Israël goed. Ondanks alles wat ik ervaar in mijn leven. Want als hij de tempel uitloopt en hij loopt de straat weer in waar hij woont, dan zijn die buren nog even goddeloos en nog even welvarend. En die roepen hem na, joh, ben jij naar de tempel geweest? Wat moet je daar nou doen, man? Je moet je eigen leven maken. En dan zijn er nog steeds de bestrijdingen en dan is er nog steeds de ziekte. Maar hij heeft het mogen zien, hij heeft het mogen beleven. Dwars door dat alles heen is mijn God goed, want hij vergeet niet. En hij denkt aan zijn genade. En in het oordeel en in de moeite is hij nog genadig. Ja, en dan moet hij het ook eerlijk zeggen. Heren, ik moet het belijden, want ik was een onvernuftig mens. Ik was als een beest dat niet kan denken. Ik was helemaal verward in mijn gedachten. Ik heb me erbij mee laten slepen. Ik dacht dat ik wijzer was dan u, die de alwijze bent. Ik dacht dat ik het beter wist dan u. Ik moet de hand op de mond leggen. Heer, u bent goed. Op grond van dat offer dat ik gezien heb, bent u goed. God is goed, ik ben dwaas. U bent rein, ik ben onrein. U bent heilig, ik ben onheilig. En dan ga je het maar uitspreken, toch? Dan ga je het maar zeggen. Mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Kan je het dan voor je houden? Als je met zulke vragen in de kerk kwam en de Heer is goed voor je geweest. En de Heer heeft je genade gegeven. En de Heer heeft je vastgegrepen en eruit getild. Kan je het dan voor je houden? Nou, als je op Christus hebt mogen zien aan het kruis, opnieuw of voor het eerst, die zijn leven heeft afgelegd en met zijn bloed goddeloze mensen gerechtvaardigd heeft met zijn Vader. Kan je het voor je houden? Ga je hem toch belijden? Anderen die in de zorgen zitten, anderen die in de moeite zitten, anderen die het nog niet weten, die moeten het dan toch horen? Om al uw werken te vertellen. En ik ben er zo dankbaar voor dat hij dat gedaan heeft. U ook? Dat hij deze psalm gedicht heeft. Natuurlijk, het is de geest geweest die hem aangezet heeft en geïnspireerd heeft en hem de woorden gaf. Maar hij heeft het gedaan wat hij hier gezegd heeft, om al uw werken te vertellen. En misschien niet iedereen heeft de gaven om een gedicht te maken of om iets te zeggen. Maar toch om het uit te dragen. En hij mocht het doen aan de hand met deze psalm. En heeft het geschreven en de Heer heeft het bewaard. En wij mogen het lezen. En nog vertelt Asaf de goede werken van zijn goede God aan ons. Om ons te laten zien dat Gods hand niet verkort is en zijn kracht niet kleiner geworden is. Dat ook ik het weten mag. God is goed. Ondanks alles wat ik meemaak en de vragen die ik heb. God is goed. En dat is de meest troostvolle belijdenis die je door kan geven aan een ander. Dat is het meest troostvolle wat God in zijn woord openbaart aan zijn aangevochten volk. Ik ben goed. Want dat is nog wat meer. Dat is nog wat meer dan dat je zegt, God geeft het goede. Toch? Natuurlijk, dat mogen we ook ervaren. Dat wil de Heer ook doen. God geeft ook het goede. En dat is vertroostend om te mogen weten. En God belooft in zijn verbond ook alle goed. Om ons van alle goed te verzorgen. Het kwade van ons te weren of ten beste te keren. En wie ooit zijn vertrouwen op de Heer gesteld heeft en gepleit heeft op de belofte, die zal ook mogen ondervinden dat God het goede geeft. Maar de tekst gaat dieper. Deze belijdenis gaat dieper. Het is zelfs inderdaad meer nog dan wat we dan zeggen. Ons van alle goed verzorgen. Het kwade van ons weren of ten beste keren. Dat is ook wel een wonder als God dat doet in je leven, toch? Dat er dingen in je leven gebeuren die moeitevol zijn en God keert ze om en God maakt er toch een zegen uit. Dat is goed. Maar het is nog dieper deze belijdenis. God is goed. Hij geeft niet alleen maar het goede. Hij weert het kwade niet alleen maar van ons of keert het ten goede. Hij is het. De Heere en zijn naam is voor Israël goed. Dat is de bron van mijn werkelijke troost. Bezwijk dan mijn lichaam en mijn hart. Dan is God de rots van mijn hart en mijn eeuwig deel. Daar mag Asaf eindigen. Dwars door de vraagtekens heen. Als God het vraagteken tot een uitroepteken uitrekt, dan komt hij tot de belijdenis. God is goed, hij heeft me niet losgelaten. Ik heb zondige dingen gedacht en gefluisterd en misschien wel hardop gezegd. Maar hij is mijn deel in eeuwigheid. God laat mij niet los. Ik mag bij hem horen. Hij geeft mij de erfenis. Ik mag delen in zijn goedheid. Dan kijk je zelfs nog verder dan je leven op aarde. Dan kijk je over de moeite en de zorg heen. Dan kijk je over het einde van je aardse leven heen. Hij heeft gezien dat de goddelozen op gladde plaatsen staan en die God niet dient worden uitgeroeid. Verschrikkelijk. Maar als die ziet op wie de Heere voor hen is. Hij zal mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. Dwars door het kruis dragen heen. Dat hem vormt. Als de handen van de pottenbakker die hem vormen. En die hem de kneden soms. En die hem uitrekken soms. Maar die de vorm erin brengen. Om straks tot eer van de pottenbakker te mogen staan. Mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. En als Asaf daar binnengekomen is. En zijn kruis aan het Nieuw Jeruzalem heeft neergezet, omdat de engel zei, leg het nu maar af, Asaf, het is goed nu. Nu ben je ervan verlost. Toen heeft hij God niet gevraagd, waarom moest het nou zo? Kon het niet anders? En al die martelaren die daar binnen zijn gegaan, en die kruisdragers die daar binnen zijn gegaan, hebben God niet gevraagd. God had het niet in een andere weg gekund. Maar ze zullen allemaal belijden, mij door uw genade, hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. Ze hebben God leren kennen. De goede God. En hun toekomst ligt in God verzekerd. Om Christus wil ligt hun heil vast. God is goed voor Israël. Om Christus wil. Buiten Christus niet. Maar in Christus is de zaligheid vast en zeker. Laat dan het kruis maar vormend zijn. Laat het dan mij maar brengen aan de voet van het kruis. Opziende naar Christus het offer. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En in wie mijn zaligheid vast ligt. Laat mij de hand des Heren dan maar vastgrijpen. Vasthouden. En thuisbrengen. Toch? Dat is mijn hoop. Dat is de hoop van het geloof. Dat is de zekerheid van het geloof. Dwars in alle bestrijding. En wie in Christus zijn. Voor hen ligt de eeuwigheid in zijn doorboorde handen vast. Denk niet. Denk nooit. Dat het te vergeefs is. Om de Heere te dienen, de Heere te zoeken, om op de Heere te vertrouwen. Denk niet dat het ooit te vergeefs is om te bidden. Heere, ontferm u mijner. Denk niet dat het te vergeefs is te pleiten op zijn belofte, te zien op het offer. Te zien op wie hij is in Christus voor een arme zondaar. God is voor de reine van hart. Die op hem betrouwen. Ik vertrouw op hem. Geheel en al. De Heere. En vertel het dan maar door. Vertel het dan maar door aan die mensen die u kent die vragen hebben. De Heere, wiens werk ik roemen zal. Zalig, als we het zo met ons hart mogen zingen. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Wat een wonder, Heere, als u ons dat geeft. Te zien op u die de goede God bent. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rot, mijn deel, mijn eeuwig goed. En het kan toch alleen, en daarom willen we u, Heer Jezus Christus, danken. Danken voor uw lijden en sterven aan het kruis. Daar waar u het hebt uitgeroepen, in de smart van uw ziel, daar waar het ook nog eens tegen u gezegd werd, dat u het maar moest roepen. En dat iemand werd tegengehouden die u wat te drinken wilde geven, omdat men wilde zien of Elia zou komen. U die het geroepen hebt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat op grond van uw offer aan het kruis we het mogen weten in het geloof. Dat de Vader u toen losliet, opdat wij nimmer meer door God verlaten zouden worden. En dat u die troost en dat goede wil schenken hier in uw huis, aan ons kleine zondige mensen die het zo gauw weer kwijt zijn, zo gauw weer vergeten, zomaar weer met de golfslag van allerlei zorgen en vragen ons mee laten slepen. Houd u ons vast, Heere. En wil ons het goede doen zien. Zoals u het aan Asaf toonde en het ons in deze psalm ook getoond hebt, dat uw rechterhand zulke mensen vastgrijpt en ze er bovenuit tilt, zodat ze het weten mogen, ja, waarlijk, God is Israël goed. En als we u mogen zoeken met heel ons hart. En ook dat, Heer, is zo vaak verdeeld en daarom bidden we het mee. Neig ons hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Maar als we u zo toch oprecht zoeken, dat we het ook mogen weten. De goede God, die zijn werk niet laat varen. Nooit loslaat wat uw hand begon. Dan mogen we het u bidden met die belijdenis, dat u niet laat varen wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. En zo dragen we elkaar ook aan u op, wil met uw woord en geest ook dit werken in ons aller hart en leven, wat de omstandigheden dan ook voor ons zijn. Maar dat we u mogen kennen door het geloof en u mogen belijden, de goede God om Christus wil. En zo al uw werken mogen vertellen, ook voor het achteropkomende geslacht, de generatie die ons volgt. Heere, geef ook in deze gemeente veel uitroeptekens, zodat mensen, leden van de gemeente met vraagtekens, het ook mogen zien en voorbeelden krijgen. De jongeren ook voorbeelden krijgen wat het is, hoe goed het is om de Heere te dienen. En dat het een liefdedienst is waar nooit iemand spijt van heeft gekregen. Bouw zo de gemeente op, Heere. Woon en werk er met uw woord en geest. En we dragen onze broeder en collega, onze vriend aan u op. Dominee van Gent, zijn vrouw, zijn gezin. Wees hen allen goed en nabij. Zegen hen. Wil ook steeds weer een rijke mate van uw geest schenken om de schriften te onderzoeken, het woord te verkondigen en wil er ook vrucht op geven, Heere. En wil hem en degene die hem lief zijn zo gedenken in uw goedheid. Zegen de broeders kerkenraad. Wil ook hen alles geven wat nodig is om in deze tijden de gemeente voor te gaan en te bearbeiden en ieder in zijn ambt. Zegen heel de gemeente, Heere. Ga niemand voorbij en wil een ieder door uw woord onderwijzen, troosten, vermanen waar nodig en zo bijeenbrengen. Rondom dat altaar, steeds weer bijeenbrengen met uw goede hand om op te zien naar u die leeft en aan ons het leven geeft om Christus wil. En zo zoeken we uw aangezicht met bidden en danken. Bewaar ons in de week die voor ons ligt. Zegen ons tot het werk en de taken die we hebben te verrichten. Stel ons tot een zegen. Wees met hen die straks misschien alleen thuiskomen. In de stilte. In een donker huis misschien. Weduwe, weduwnaren, degene die alleen door het leven gaan. Heren, wees ze nabij. Ondersteun en sterk ze. En laat uw vrede, die ons verstand te boven gaat, hun hart mogen vervullen. Ja, en ieder van ons, heren, dragen we zo aan uw genadetroon op. Vergeef onze zonden. Verzoen onze schuld. Zie ons aan in dat offerlam dat u zelf hebt gegeven, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En aanvaard onze dank om zijnentwil. Uit genade. Amen. De 77ste psalm en daar het 7e vers van. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij van ouds hebt gedaan. 7 uit psalm 77. Ontvang met een biddend hart de zegen van deze goede God, die ik op zijn bevel op u mag leggen en ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.